Natuurlijk, mega schijnt ook steeds prima. Is helemaal niks meer.
Nou, dat is dus precies waarom je ertussen staat.
Ja.
Mechanisch schakelen is prima. En elektronisch is hartstikke fijn, maar zonder elektronisch kan je heerlijk fietsen. Dat hebben we de afgelopen 50 jaar ook gedaan.
Welkom bij Fiets de Podcast. In aflevering 92 duiken we in een onderwerp dat veel fietsers bezighoudt. Upgrades. Want laten we eerlijk zijn, wie droomt er niet van een snellere, lichtere fiets? Je kunt harder trainen of gezonder eten, maar dat nieuwe stuurtje of die peperdure keramische lagers blijven verleidelijk. Maar zijn ze het geld echt waard? Ook krijg je een heerlijk voorproefje van Fietsmagazine 5 en hoe is het om de kasseien van Roubaix te trotseren. Zoals vertrouwd aan tafel, hoofdredacteur Edwin Haan en ik, Herman van Tilburg. Goedemorgen Edwin.
Hey Herman, goedemorgen.
Als fietsers mogen we niet klagen over dit voorjaar. Want ongelooflijk, wat waren het heerlijke weken.
Ja, dat jij helemaal natuurlijk. Want jij bent gewoon, je hebt Roubaix gedaan met 24 graden. Ja. Ik sta net naar je handen te kijken,
ja,
hoe bruin die zijn.
Bruin, hè? Ja. Ik heb natuurlijk al een beetje van mezelf een kleurtje. Maar in de afgelopen dagen, het leek wel alsof ik aan de Côte d'Azur van het noorden was.
Ja, in Parijs-Roubaix, waar het hoort te regenen en modderig en grijs.
Ja, maar het een grijze omgeving. Ja. Maar één keer per jaar, dan is natuurlijk Roubaix en de omgeving van Roubaix de hotspot van wielerliefhebbend Nederland, maar eigenlijk heel de wereld. En daar gaan we het soms dan even over hebben. Want laten we even beginnen. Jij hebt je eerste tijdrit achter de rug.
Eerste twee zelfs.
Eerste twee,
maar
ja,
wel op één avond. Ja, ik doe voor het derde jaar mee aan de tijdritcompetitie bij mijn club WVA in Amsterdam.
Ja, op Sloten.
Parcours van Sloten. En dat zijn 5 avonden dit jaar. En de eerste begon met een dubbele. En 1 tijdrit van 2,5 kilometer met staande start. En dan mocht je even uitrusten. En dan een tijdrit van 7,5 kilometer met vliegende start.
Ja, maar met dus staande start 2,5 kilometer. Jij vertelde volgens mij daar 2 afleveringen geleden.
Hoe slecht ik ben en snel starten. Ja.
En ik zag op Strava. Het lijkt of je van gedaante bent gewisseld.
Ja, deze ging op zich redelijk goed. Maar het voordeel hiervan is natuurlijk 2,5 kilometer. Dan zit je, het is allemaal net te lang om niet helemaal kapot te gaan. Maar,
het is gewoon een volledig rondje.
Ja, dus je gaat echt wel kapot. Maar het is wel dat je, daarna ben je ook klaar. Terwijl met Egmond moet je daarna nog dik een uur. Na zo'n harde start. Dus nu was het gewoon gaar. Het blijft wel heel grappig. Ik heb het met heel veel deelnemers over gehad. Het is gewoon, eigenlijk is het super moeilijk, want je weet dat je niet te hard kan starten, want je kan nou helemaal niet 2,5 kilometer sprinten.
Nee, je bent geen Mathieu van der Poel niet. De Poel, nee.
die kan dat ook niet. Alhoewel.
Nou, heb je hem
die kan
gezien?
Dat ook niet. Maar dus je probeert om niet te hard te starten, maar als je dan bij de eerste bocht bent en je kijkt op je vermogensmeter, dan denk je, dat is weer mislukt. Ik ben toch weer te hard gestart. Ja? Maar dan,
wat gaf die aan dan?
Bij mij
wat is voor jou je indicator
toen
van?
Op bijna 700 watt.
Ja.
30 seconden waarde heb ik dan in beeld. Maar dan gaat het eigenlijk nog prima, want je hartslag loopt natuurlijk altijd achter je inspanning aan. Dus je bent op dat moment gewoon lekker anaeroop aan het boren. En dan komt de volgende bocht en dan begint begin je in de zuurstofschil te raken. En dan denk je, dit was te hard. Nu moet ik nog een heel stuk. En,
maar toch keurig snelheid?
Ja, ik was er dik tevreden mee. Ja. Ik ben niet zo snel als de meeste andere deelnemers. Maar ik kijk altijd
jouw maatje Ronald, die natuurlijk ook het een en ander.
Die is hiervoor gebouwd gewoon. Die kan dit heel erg goed.
Maar ik vond het verschil meevallen.
In wattage viel het mee, maar hij is natuurlijk wel 30 kilo lichter. Hè?
Jawel. Maar namelijk goed gestart, goed rondje. Geeft hoop.
Geeft hoop, ja.
En het tweede rondje, hoe was dat?
De tweede tijd was 3 rondjes, 7,5 kilometer. En die ging eigenlijk ook boven verwachting goed. Ja, ik had heel weinig op de tijdritfiets gezeten. 1 keer maar daarvoor. Dus ik was.
Misschien is dit gewoon de gouden formule.
Ja.
Gewoon niet zoveel op die tijdritfiets van tevoren zitten. En dan gewoon.
Nee, maar het was weer.
Hoe was de opkomst?
Opkomst was goed. Ja, er waren veel nieuwe gezichten, maar ook nog veel dezelfde mensen. Ja. Ik heb weer fietsles gehad van Amanda, onze vormgever van ProCycling.
Ja.
Die daar weer met 5 watt per kilo over dat parcours heen aan het jakkeren is.
Als we dan kijken naar techniek of bijzondere onderdelen, zag je nog Dirk?
Je ziet mensen echt met de allermooiste spullen. Het is heel leuk dat je een mix hebt. We hebben ook een klassement voor koersfietsen.
Ja, dus die mogen gewoon alleen een aerostuurtje erop doen?
Nee, ook niet. Als je een aerostuurtje hebt, dan val je onder de tijdritfietsen. Maar als je echt gewoon met je koersfiets komt, dan heb je je eigen klassement. Dus je ziet mensen met de oude racefiets met een krom stuur. Mensen met de allerduurste.
Maar dat is superleuk. Dus qua laagdrippeligheid.
Ja, zeker. Ja. Ja, iedereen kan zo meedoen. En het kost natuurlijk, het is, kost 4 euro. Zoals
4 euro.
Ja.
Gewoon op de website, hè, kan je alle informatie vinden van wielervereniging Amsterdam.
Ja.
Jij gaf net al even aan Roubaix. Het was daar inderdaad heerlijk weer.
Ik zag jou op jouw socials en op de socials van fiets natuurlijk. Ja. Zag ik blauwe lucht.
Ja, het was ongelooflijk.
Dit is toch heel Roubaix? Als je niet de Kassaai er ook bij had gehad, dan dacht ik dat je Zuid-Europa zat.
Nou ja, zo leek het ook. Ja.
Waarom was je er?
Ik was uitgenodigd door Van Rijssel. En Van Rijssel, Rijssel is natuurlijk gewoon het Vlaams voor de plaats Liel.
Ja.
En voor degene die het nog niet weten... Van Rijssel is eigenlijk het, noem het even tussen haakjes, het premium fietsenmerk van Decathlon.
Mm-hmm.
Decathlon heeft zijn roots in Liel. En Van Rijssel is al een aantal jaren druk bezig met het ontwikkelen van hun eigen fietsen. En niet alleen fietsen, fietskleding, schoenen.
Sponsor ook.
Sponsor inderdaad. Decathlon, AG2R, Mondvol. Maar in ieder geval...
Mondiaal,
ja. Die ploeg. Sinds vorig jaar. Ze hebben toen ook hun debuut gemaakt van Rijssel met de fiets, de SER. Mm-hmm. Die heeft Leon van Bond toen ook getest. Die was er zeer te spreken over. Die proffiets ook was binnen no time ook uitverkocht. Vanwege de goede ervaringen, de positieve publiciteit over die fiets. En ook de resultaten van de
proefploeg. En prijskwaliteit blijft natuurlijk een beetje Decathlon-achtig, hè?
Ja, hoewel je natuurlijk niet, ook hier, hè, dit kost ook een aardig fortuin. Ja. Maar in vergelijking met de bekende, hè, de usual suspects, hebben ze natuurlijk best...
Hebben ze dat heel knap gedaan, zeker.
Value for money.
En nu zat je op een nieuwe
aerofiets. De SERF, een ouderwetse aerofiets
grappig,
met een groot balhoofd.
Het is vaak over hadden dat ze de one rules them all, hoe noemen ze dat? Bij
we hebben het ook eerder over
dat
gehad.
Dat de aerofiets leek te verdwijnen, maar nu zien we
je zag
de
in de
Noah
laatste jaren een terugtrekkende beweging van de aerofietsen. Ja. Jij had bijvoorbeeld in jouw schuur staan de Canada Super Six.
System Six,
sorry. Je hebt Specialized had natuurlijk de Vans.
Ja.
Trek had de Madone.
Ja.
En er kwam een beweging van we gaan naar één fiets. De Allroad fiets, die zowel aero is.
Minder dikke buizen.
Qua gewicht ook goed inzetbaar is om te klimmen.
Ja.
En we zien natuurlijk de laatste jaren weer, of eigenlijk sinds anderhalf jaar nu, denk ik. Hè, weer de terugkeer van de aerofiets.
Ja, misschien was die Koga was misschien wel de eerste.
Koga, ja.
En dat komt natuurlijk doordat de UCI die regel heeft aangepast. Hè, dat de verhouding van buizen, die was altijd 1 staat tot 3. Dus als hij zeg maar 1 centimeter breed was, dan mag hij 3 centimeter diep zijn. En die hebben ze aangepast dat nu 1 staat tot 8 mag zijn. Dus je kan nu van die een soort zeil als bal over.
Ja. En Koga was daar...
Was daar vlot mee.
Ik kwam er 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Oh, ja. En toen dacht iedereen, jeetje, dit is wel heel bijzonder. Ja. Hè? Wat moeten we hiervan vinden? Maar inmiddels, die terugkeer van dat dikke balhoofd, dat brede balhoofd.
Ja.
Gewoon weer de ouderwetse aerofiets met dikke buizen. Ridley. Natuurlijk,
Michael was in België bij Ridley voor de Noah Fast.
Die heeft daar op de Vlaamse kasseien mogen
met
dokkeren.
Husshoft,
met Husshoft. Ja. Dus die fiets is er weer. Ja.
Heb jij nog met een prof gefietst in Roubaix dan?
Ik heb ze wel voorbij zien komen. en dat ging heel hard.
Harder dan jij.
De jongens inderdaad van Decathlon. Het profteam. Maar ook inderdaad, ik heb hem voorbij zien komen.
Matje
helaas niet.
Pogi.
Ja. Maar dat ging... En dat was dan puur de verkenning. Mm-hmm. Maar dat gaat dan al zo hard. Dus ik mocht met die aerofiets. En die aerofiets met 105 uitgevoerd. En daar ga ik natuurlijk ook nog uitgebreid testverslag over maken. Maar met een hele mooie cockpit. Waar je ook echt lekker aero kon liggen. Swiss side wielen. En wat is dan beter om die fiets ook gaan te testen op de kasseien? En ik had al nog niet eerder gefietst. Ik heb wel Vlaanderen gedaan, meerdere keer. Alleen nog nooit die kasseien van Roubaix. En in de vorige podcast, aflevering 90, heb ik het nog over gehad. Welke tour toch zou je nou graag een keer willen doen? Toen zei ik, Parijs-Roubaix.
Ja.
En ik heb een gedeelte van de toerticht gedaan. Vrijdag hebben we een stuk gereden. En toen heb ik een aantal stroken, waaronder de Carrefour, de Larbre gedaan. En nog een aantal stroken.
Ben je in het bos geweest ook?
Nee, dat ligt echt te ver.
Ja.
Ja, Dan moet je echt... En op zaterdag konden we alleen de kortste afstand doen, omdat we ook bij de vrouwenkoers gingen kijken. Mm-hmm. Maar ik vond die vrijdag en zaterdag, en als je dan op die testfiets echt die kasseien mag ervaren en dat dokkeren, maar zeker ook als je vrijdag het voor het eerst doet en zaterdag nog een keer.
Ja.
Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja? Ook het weer was natuurlijk super, dat helpt, dus dat helpt ook.
Kon je het niet apart dat je kasseien pakt op een aerofiets? Ja, x-aantal jaar geleden was natuurlijk nam je lagere velgen als je over die kasseien moest voor extra comfort.
Ja, en ook veel meer natuurlijk endurance-gerichte fietsen.
Endurance-gerichte fietsen. Dat ze hebben zelfs een tijdje geëxperimenteerd met vering.
Ja.
En jij rijdt nou ineens op een knalharde aerobike.
Natuurlijk met de Roubaix, met die verende het sturen, wat kon veren, zadelpen. Dit was gewoon een keiharde fiets.
Met hoge velgen ook nog eens?
Hoge velgen.
Hoe hoog?
55 volgens mij.
Ja. Echt aero dus.
Echt aero. Maar alles wat ik zag, en daar rijden op deze fiets rijden ook de profs van Decathlon. Ja. Van het profteam. Maar als je ook kijkt naar het rijtje wat het top 10 van de mannen uitslag op zondag. Ja. Allemaal de meeste zijn allemaal aerofietsen.
Ja. Mathieu van de Poel, Canyon Aeroad.
Aeroad. Ja. Pedersen, moet je dat nou echt als een harde aerofiets beschouwen?
Die vertrekt eigenlijk niet meer,
een beetje tussenin.
Ja, ja.
Maar het verschil op de fiets waar ik mee reed, was ik wel benieuwd naar. Bandjes 28 voor, 30 achter. Ik had gehoopt op 32, waar de profs ook.
Profs zei met 32. En daar halen ze nu natuurlijk tegenwoordig het comfort uit Tuplus.
Exact. Ja. En natuurlijk ook de velgen die een stuk breder zijn.
Ja. Ja.
In combinatie met de band.
Ja.
Maar wat voor mij wel interessant was, ik had vrijdag niet de tijd gehad om de bandendruk te checken. Want haast en hoe gaat dat? En je hebt allerlei presentaties over de fiets en dan moet er snel gefietst worden. Toen kwam ik erachter, dat stuiterde nogal, maar toen kwam ik erachter, oh ja, die banden zijn gewoon niet zo hard. Toen heb ik wat lucht laten uitlopen. Maar zaterdag had ik voldoende tijd om die fiets te prepareren. Mm-hmm. Toen heb ik voorgereden met 2.8.
Met wat 28 mm banden.
28 mm.
2.8.
2.8. Ja. En 3 achter.
Weinig, hè?
Ja, dus ik was heel benieuwd. Weegt? Ik weeg 70 kilo. Ja. Maar dat scheelde zoveel qua het gevoel op die kasseien.
Krijg je na één keer het idee dat je doorstoot tegen de velgen?
Nee, ik heb... of dat geluk is, weet ik niet. Maar ik heb
gewoon goede stuurmanskunst.
Nou ja, geen lek kunnen... geen lek gehad. Een jongen waar ik mee reed, die had wel pech. Die reed lek op zaterdag op een strook. En die reed op vrijdag zijn achterwiel kapot. Die brak gewoon.
Het was van Verijssel. Dus die mocht gewoon zijn hand opsteken als een prof. En die kreeg een nieuwe wiel.
Klopt. Ja. Dat is dan heel fijn. Ja. Maar je merkt er wel met het fietsen gewoon hoeveel... Ja, je lichaam krijgt natuurlijk veel te verduren, maar die fiets ook.
En jij reed die toertocht samen met toertochtdeelnemers. Maar waar reed die op?
Ja, dat vond ik wel bijzonder om te zien. Want jij zei toen ook in die aflevering 90, toen ik zei, ja, ik wil dat wel. Ik wil heel graag een keer Parijs-Roubaix doen. En dan ga ik misschien een gravelbike. Denk gewoon op een gravelbike.
Ja.
En toen zei je, nee, dan moet je gewoon op de racefiets doen. Dus tijdens je toertocht...
Dat vind ik nog steeds, hè. Je gaat naar Parijs-Roubaix om de kasseien te ervaren. Ook... Dan moet je niet op een geveerde gravelbike gaan.
Ja, dat heb ik nu ook ervaren. Dat moet je ook gewoon lekker op een racefiets doen. En je kan gewoon een hele hoop comfort winnen door de juiste bandenspanning. Ja. En zeker als je 32 mm bandjes kwijt kan.
Ja. Maar de toertochtdeelnemers?
Ik denk dat 70%, 60% had ik het iets afzwakken, gravelbikes.
Okay.
Ja. En mountainbikes ook.
Ja, ja.
Ja, dus gravelbikes.
Toch apart, hè?
Ja, maar als ik... ik was super enthousiast. Het was natuurlijk geweldige dagen. Het weer was prachtig. En ik mocht op zaterdag bij de vrouwenkoers kijken. En dat was echt super. Vooral gewoon die holle ogen die je voorbij zag komen. En zondag natuurlijk de triomftocht van Mathieu van der Poel. Dat Velodroom komen binnenrijden.
Ja.
Ik mocht de douches in.
Ah.
Voordat de mannen natuurlijk waren gefinished.
Je mocht niet douchen, alleen kijken.
Nee, zeker. Alleen kijken. Ja. Maar ja, prachtig. Ja. Dan besef je toch wel dat je op een plek bent van wielenhistorie.
Ja.
En je ziet alle gouden naambordjes met alle winnaars. Dus dat was super. Maar als je dan toch die kant op wil, ga lekker op vrijdag. Want dat is echt super. Die stroken liggen dan super goed bij. Er is al heel veel.
Omdat het nu zo lekker weer was.
Ja maar ja, ook gewoon ze worden dan. Hè, ze worden
voor de koers geprepareerd. Ja.
Als je toch een keer deze kant op wil. En natuurlijk heb je het weer niet zelf in handen.
Deze kant is Roubaix.
Niet ons uitgeven. Dat is niet zo spannend. Maar Roubaix, ja, ga daar op vrijdag naartoe. Want het is geweldig. Ja. Want die stroken zijn mooi onderhouden. Nee, die zijn geprepareerd. Het is niet zo druk als op zaterdag met de toertocht. En op vrijdag zie je al die profploegen. Ja, of een heel groot zie je verkennen. Ja. En dan realiseer je ook hoe hard. Natuurlijk, je ziet het op zondag in de koers en op zaterdag bij de vrouwen. Maar door het zelf te ervaren, dan denk je ook, ja, wat die gasten allemaal doen op zaterdag en zondag, dat is onwerkelijk. En ook de techniek om goed over die kasseien te dokkeren, de bochten goed aan te snijden. En dat niet op 6 stroken, maar meer dan 20 stroken met zo'n snelheid.
Ja, waanzinnig knap.
En die sfeer is hartstikke leuk op vrijdag. Want ik had een filmpje gemaakt, dat is wel even leuk om te vertellen, van een strook wat naast een kasseienstrook lag, waar ruimte was voor die campers.
Mm-hmm.
En ik had een filmpje opgenomen en er kwam geen einde aan die rij met campers.
Die mensen staan daar gewoon
bizar.
Allemaal,
En dat zie je natuurlijk ook bij de Ronde van Vlaanderen. En dat zie je in bij de grote rondes in de toeren op de flanken van de bergen. Maar ik sprak een aantal Vlamingen en Nederlanders. Zijn over het algemeen gepensioneerden die de tijd hebben. Echte wielerliefhebbers. Die staan er dan al sinds, wat denk je?
Ja, jij hebt het verteld, maandag, hè?
Ja, sinds maandag. Die gaan gewoon, en sommigen gaan ook direct na de Ronde van Vlaanderen. Ja.
Doen ze dat altijd of alleen omdat het zo lekker weer was?
Nee, die doen het altijd. Want ik vroeg, joh, waarom doen het? En nou zeiden, natuurlijk de liefde voor de koers. En vaak ook of fan van die of van die. Dus het gesprek ging ook over Van Aert of Van de Poel. Ja. Maar het is ook een soort reunie.
Ja.
Dus ja, je komt gewoon weer dezelfde of van Vlaanderen van de weken voor of van het jaar daarvoor tegen.
Of een beetje voorpret voor die mensen.
De enorme voorpret en zeker met zulk weer. En er is genoeg ruimte ook om op allerlei plekken te gaan kijken of gewoon lekker te gaan fietsen. En je fiets weer te gebruiken voor zaterdag om op de punten te gaan staan waar de vrouwen of op zondag waar de mannen komen. Dus binnenkort een fiets ook over mijn avontuur en met deze aerobike van Rijssel. Edwin, Fiets Magazine 5 is uit.
Ja.
We hebben weer een prachtig nummer met heel veel fietsen.
Al zeggen we het zelf.
Wat zeg je? Ja, tuurlijk. En we moeten
heel veel fietsen inderdaad.
Trots zijn op het werk wat we verzetten. Want dat doen we natuurlijk voor onze lezers. Cannondale Topstone.
Ja, nieuwe gravelbike van Cannondale. Ja. Getest door Aranca. Hele toffe fiets met een lefty voorvork en achtervering.
Ja, wat maakt die fiets bijzonder? Als je dat even kort moet samenvatten.
Nou, de trend van de laatste tijd is dat gravelbike steeds meer richting het mountainbike opschuiven eigenlijk. En dat zie je in deze fiets heel goed terug. Hij heeft een geveerde voorvork. En Cannondale heeft dat kingpin systeem aan de achterkant, waardoor er ook demping in zit. En wat Aranca meteen opviel was dat je ook mountainbike singletracks hier echt heel veel lekkerder mee fietst dan met een niet geveerde gravelbike. Ze was er erg enthousiast over.
Leon van Bon. Een Italiaanse
Strada,
fiets.
Ja. Een 3T Strada Italia. Hij heeft de gewone Strada al een keer getest.
Ja.
En nu de Italia die extra ruimte voor bredere banden heeft.
En dat is
een wegfiets, hè? Ja. En het leuke is dat hij hem in Italië heeft opgepakt.
Qua buizen.
Ja, bijzonder, hele bijzondere vormen. Ik ben zelf niet heel erg fan van...
Hij begon ervan te houden.
Ja, maar dat scheelde misschien ook al dat hij die fiets in Italië heeft opgepikt het weekend voor de Strade Bianca, waar hij als fotograaf ook was. En ook lekker daar in die omgeving heeft gefietst. Daar hoort hij thuis.
Ja. Hans heeft de Obeya. Ja, hoe spreek je dat? Ois. Het zal Spaans-Baskisch zijn. Ja. De Pro was vond het
bike,
met grote chocoladeletters een van de beste MTB.
Ja, hij was zo ongelooflijk enthousiast hierover. Ja.
Qua mountainbike, hardtail. Ja, hardtail met vering.
Ja, was hij heel... Nee, je moet het lezen. Dat is een aanradertje volgens hem.
Conago, de V4.
Die heb jij zelf getest.
Ja, maar de goedkopere versie van Pogi's fiets.
Ja, waar we heerlijke zonnige foto's hebben, maar waar het ijskoud was. Hè?
Het was
ik was blij dat ik een warme jas aanraad. En jij reed
op een mooie plek ergens in de buurt van Weesp. Van Weesp.
Ja.
Maar ook qua lak, schitterende fiets. Ja. Het is eigenlijk inderdaad de betaalbare versie van de V4 RS.
Ja.
Eigenlijk ook de allround Conago. Ik vond het leuk om weer zo om een Conago te fietsen. Conago, Italiaans, dat denk je. Maar voor degene die niet weet, van wie is Conago?
Ja, dat is tegenwoordig ook met olie gekocht. Dus een,
wat dat betreft een kort lijntje tussen UAE en de eigenaren van Conago tegenwoordig.
Ja, hoeveel Italiaans daar nog in zit, dat vraag je dan.
Ja, nou ja, qua fiets, qua uitstraling had hij nog wel dat Italiaanse.
Ja, maar geen Campagnolo afgemonteerd.
Nee, Shimano.
Ja.
Caledonia, Cervelo, de Caledonia 5 Allrounder, waar ik mee in Girona heb gefietst, die komt aan bod.
Ja, reist dat af trouwens.
Nou, dat zo lijkt het wel. Maar er zit er gelukkig heel wat tijd tussen. Dus ook nog tijd dat ik gewoon thuis ben. En,
saaier werk doe.
Exact. Ik vond dat een leuk artikel. Rood asfalt. Of dat gevaarlijker is dan zwart asfalt.
Ja, dat heeft Elias uitgezocht. Hij heeft er al eens iets over geschreven. Toen leek het er nog op dat rood asfalt meer rolwerk
gladder
opleveren.
En ook gladder.
Ja.
Dat er meer valpartijen daardoor zouden ontstaan. Ja. Dat heeft hij echt flink lopen uitzoeken ook. Hoe dat nou precies zit. Vond ik echt interessant artikel om te lezen. Ronald heeft de nieuwe pedalen van Icoi. Heeft een verslag. Die was daar ongelooflijk enthousiast over.
Ja, dat was grappig. Maar dat komt natuurlijk ook doordat Ronald heel erg van de cijfers en de marginal gains is. Ja,
en ook qua optimaliseren van aerodynamica.
Ja, en wat hij vooral leuk vond, en dat snap ik ook wel, is dat pedalen zijn natuurlijk al...
Je hebt gewoon
heel lang nauwelijks... Shimano, ja, precies. Dus al heel lang weinig aan veranderd.
Time.
En Icoi, die heeft het lef gehad om echt iets heel anders te verzinnen. Ja. Dus dat,
je hebt moet je wel in combinatie met ook een pedaal...
Ja, want de schoenplaatjes, speciale schoenplaatjes
zoveel? 500 zoveel, hè, kost die combi.
Ja,
er komt nog een goedkopere variant.
Ja, maar interessant pedaal, omdat het een heel weinig stekhoogte heeft, waardoor je iets een half centimetertje lager op je fiets gaat zitten.
Ja, dat vind ik wel bizar, een halve centimeter, dat is echt een groot verschil.
Dat is eigenlijk veel, dus je zadel moet ook lager, je stuur moet lager en... Daardoor heb je minder luchtweerstand.
Leuk man, dan koop je voor €500 een pedaal. En dan mag je ook nog eens even je fiets gaan aanpassen.
Ja, maar dan ga je wel harder met dezelfde moeite.
Ja, ik ben benieuwd, want hij test het nu op zijn tijdritfiets.
Ja, hij had goed gereden.
Ja, maar dat kan ook het gevoel zijn. De vorm.
Moraal is veel waard, ja. Maar dit is natuurlijk gewoon meetbaar, hè?
Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan dat verder uitzoeken. Hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja. En ook of Icoi met meerdere varianten gaat komen.
Ja.
Jij mocht naar Zeeland, want jij hebt het net over mij.
Nee, het was niet Zeeland. Dat dacht ik steeds.
Zuid-Holland.
Ja.
De eilanden van Zuid-Holland.
Ik had nog de avond van tevoren gezegd tegen Tim, mijn padelmaatje, die komt uit Zeeland. Ik zei, ik ga morgen naar Zeeland.
Ah, dat was vloek in de kerk natuurlijk.
Nou, ik wist het toen, ik kende de route toen nog niet. Nee. Dus ik was bij Michael en ik zei, wanneer zijn we nou in Zeeland? Zei, we komen helemaal niet in Zeeland.
Ook niet als je dat water oversteekt.
Nee, dat bovenste eiland.
Goeree over.
Ja, dat hoort bij Zuid-Holland. Ja. Dus, zijn de Brouwersdam een stukje opgefietst, dan ben je bijna in Zeeland.
Ja, toch?
Ja. Ja. Maar niet ver genoeg om in Zeeland
te komen. Dan moet je echt die Brouwersdam helemaal af. Ja, dan kom je inderdaad in het eerste...
Zeeuwse eiland.
Want je zegt net, ik reis veel, maar jij reist door dat rondje van. Kom jij in
kom
alle uithoeken van
waar ik
Nederland.
Kom. Ja, dit was superleuk.
Hey, en tot slot, jij bent bij Close the Gap geweest.
Ja.
En dat is een bijzonder bedrijf.
Ja, waar wij natuurlijk als fietsmagazine wel iets mee hebben. Omdat de eigenaar van Close the Gap is Matthijs Wagenaar. Dat is een ex-collega van ons. Die toen hij nog bij fiets werkte bedacht heeft dat het wel handig was om een bel onder je fietscomputer te verstoppen. Omdat heel veel wielrenners ijdel zijn en geen fiets op een race willen. Dat vond ik toen, grappig, maar leuke gadget. Maar dat had hij een stuk beter ingeschat dan ik. Want ondertussen heeft hij daar al bestaat hij bijna 10 jaar en is dat een prachtig bedrijf geworden. En we hebben een bedrijfsbezoek gedaan. Op de plek waar hij die dingen in elkaar laat schroeven. Door mensen die in
afstand
de dagbesteding
de
zitten. Of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja, en dat vond ik super interessant. En ook heel leuk om zo'n kijkje in de keuken te krijgen van... Hoe verzint die Matthijs dat nou allemaal? En wat komt erbij kijken? Want dat is heel leuk.
Eigenlijk een enorme nerd is het, hè?
Het is best wel een nerd, wat dat betreft.
Nerds zijn de nieuwe...
Dat zijn de leuke mensen, ja. En wat ik heel leuk vind, is dat je vaak... Je hebt zo'n product in handen. Dan denk je, het ziet er inderdaad tof uit. Maar je hebt niet echt een idee van... Hoe ziet dat hele traject daarvoor er natuurlijk uit? Maar hij heeft bijvoorbeeld nu een klinknagel... Wordt er gebruikt in de nieuwste versie... En die heeft die zwart laten spuiten, maar die klinknagel komt bij bedrijf A vandaan.
Ja.
En de bel die komt bij bedrijf B vandaan. En dan wordt dat, hij heeft een heel mooi carbon, heel stijf carbon omhulsel waar het allemaal opgemonteerd moet worden. Dat komt weer bij bedrijf C vandaan. En zo heeft hij wel 10 leveranciers, maar dat moet allemaal op de juiste tijdstip op de juiste plek zijn om in elkaar geschroefd te worden. Echt leuk.
En hij zit niet stil, hè? Want ook hij kijkt gewoon ook welke fietsen komen op de markt. Ja, en dat probeert hij ook voor te zijn voordat ze er eigenlijk zijn.
Ja, nou wat wel grappig is, is dat ik kreeg, dat heb ik jou nog niet verteld. Ik kreeg een appje van hem laatst. Toen had jij, je bent een nieuwe Apex aan het testen voor nummer 6. En op die Apex zit een eigen fietscomputerhouder voor een Wahoo. En Matthijs had die foto gezien. Dus ik kreeg al een appje van hem. Hey, wat is dat voor ding? Hij had alles in de gaten. Ja.
Ja, maar ook voor bijvoorbeeld de nieuwste Pinarello. Waarvan het fietsmerk zelf aangaf dat hun computerhouder niet geschikt was voor de lange Garmin 1050.
Ja, dat ding is zo lang dat je zeg maar de draai niet kan maken. Dan komt hij tegen hun stuur aan.
Ja, dus hij denkt en anticipeert.
Hij denkt, die wordt best goed verkocht, die fiets.
En dan een passende maak ik wel een maand. Ja. En dat heeft hij ook toen met
Canyon, met die Gear Groove heet dat volgens mij. Hè? Ja. Die heeft hij ook gemaakt. Hij had zeg maar zijn mount had hij al klaar voordat het Canyon zelf zoiets kon leveren. Dat was echt
mooi
leuk.
Inkijkje.
Ja.
Fietsmagazine 5 kan je natuurlijk gewoon bestellen op fiets.nl. Dan krijg je hem zonder verzendkosten. Of gewoon check even de Albert Heijn of Bruna. We gaan het hebben over die upgrades.
Oh ja.
In Fietsmagazine 5. Dat is ook een beetje de aanleiding waarom we het over die upgrades gaan hebben. Hebben we een artikel gemaakt. Waar we zeggen, neem het een beetje met een korreltje zout.
Ja, we hebben het een beetje omgekeerd dit keer. We gaan het over nutteloze upgrades hebben.
Ja. Upgrades waar je wel of niet je geld aan moet uitgeven. Maar dat is wel leuk, want ik bedoel, daar kan je enorm over in discussie gaan natuurlijk. Wat is een zinvolle upgrade?
Ja.
Wat niet? Het is ook heel persoonlijk. Maar we hebben een heel mooi lijstje. 17 items benoemd van aerofiets, wielen boven de 1000 euro, sportvoeding, ultralichte onderdelen, premium pedalen, 3D-zadels, nou, noem maar op. Ook leuk voor om in je fietsgroepje om eens lekker over te discussiëren. En of je jezelf erin herkent. Maar als jij nou één item eruit moet pikken waarvan je zegt, ja, dat vind ik een upgrade. Ik zou dat altijd doen.
Oh, zo.
Ja, draai hem even om.
Ja, dan zou ik voor snelle kleding gaan.
Ja, leg eens uit. Want we zien natuurlijk steeds meer de investering in fietskledingmerken in kleding waarmee je watts bespaart.
Ja.
Je hebt de snelpakken.
Ja.
Leg eens uit. Waarom zou jij ervoor gaan? Jij ook als tijdrijder?
Ja, nou, ik zie mezelf niet zozeer als tijdrijder hoor. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Maar ik vind het gewoon leuk om hard te fietsen. Dus ook de normale rondjes hou ik ervan om lekker door te fietsen. En kleding is gewoon eigenlijk de simpelste manier om harder te gaan zonder dat je harder hoeft te fietsen, harder hoeft te trappen.
Maar leg eens uit, geef eens een concreet voorbeeld.
Dat ik nog steeds veel mensen zie rijden in shirts die aan alle kanten wapperen.
Ja, en, te groot zijn.
Te groot zijn, niet goed aansluiten of een helm hebben die waarvan ik weet dat het gewoon 20 watt meer weerstand oplevert dan een snelle helm.
De helm niet op de juiste manier dragen.
Ja, die helmbandjes die veel te wijd zitten aan alle kanten wapperen. En dat is nog enigszins betaalbaar ook. Hè? Je hoeft niet per se de allerduurste goed passende fietskleding te nemen. Maar gewoon goed passende fietskleding, dat maakt een enorm verschil. Terwijl als je naar een nieuwe wielset gaat kijken of de topgroepen.
Nou ja, de wielen bijvoorbeeld. Kijk, wielen vind ik enorm bepalend in het rijgedrag van een fiets.
Ja.
En gewoon de carbon wielen. Ik bedoel, een investering carbon versus aluminium is de investering waard. Hè, qua rijgedrag.
Vaak wel. Ja, je moet ook kijken hoeveel scheelt het in gewicht.
Tuurlijk, maar qua stijfheid van het wiel.
Ja, dat hoeft niet per se. Je kan niet zomaar stellen dat ieder carbon wiel stijver is dan ieder aluminium wiel.
Nee, vind jij nog dat er aluminium wielen zijn die zodanig goed performen?
Ja,
dat zeker.
Ja hoor. Okay. Ja.
Moeten we misschien nog eens verder onderzoeken in een vergelijkende test.
Ja.
Maar carbon wielen, want in het artikel staat, wielen boven de 1000 euro. Dat is eigenlijk een carbon wielset van rond de 1000 euro.
Ja, voor 1000 euro kan je gewoon een goede carbon wielset kopen.
Maar wat
je kan veel duurder. Alleen. Ja.
Maar wat kan je dan winnen?
Minder wat?
Ja.
minder gewichtswinst.
Ja, minder gewicht met
als je een set van 1600 of 1500 gram koopt, dan heb je een prima wielsetje. Je kan ook voor 1300 gaan. Alleen, dan ben je waarschijnlijk.
En als je het dan hebt over de naaf? Want daar kan ook wel verschil in zitten.
In de naaf zit verschil. Alleen, er wordt natuurlijk vaak geschermd met keramische lagers die dan weer 150 euro duurder zijn. Terwijl bijna iedere test blijkt dat Nou, als het al wattage winst oplevert, dan heb je dan over 1 of 1,5 ja. watt. Het gaat
maar dat is vooral
over.
Voor de profs interessant natuurlijk. Daarom rijden die ook niet met betalen, het beste dus, materiaal.
Ja.
En dan kunnen die marginal gains interessant zijn.
Ja.
Maar goed, de aanzet van een wielzet, dat kan natuurlijk wel eens verschil maken natuurlijk.
De aanzet?
De aanzet. Qua inderdaad je naaf, qua hoe snel je
accelereert. Jij? Ja, maar dat gaat toch ook voornamelijk om hoeveel wegen ze en waar zit dat gewicht.
Ja. Jij zei net al, keramische lagers.
Ja, die staat ook in de 17. Ja, keramische lagers is hartstikke leuk, maar niet nodig.
Waarom en zou je, ja, maar draai me eens om. Waarom zou iemand wel bijvoorbeeld €500 voor een derailleur met keramische
lagers? Ik kan het je niet uitleggen.
Doe het eens, probeer het eens.
Wat de marketeers zeggen is dat het beter draait en minder onderhoud nodig zou hebben.
Ja.
En wat de testen zeggen is dat het niet echt beter draait en dat het qua onderhoud eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt.
In dat rijtje hebben we nog meer luxe bidonhouders.
Ja, daar kan je natuurlijk helemaal op losgaan. Ja. Als jij een bidonhouder van 15 gram wil kopen, dan kan dat
van carbon, 15 gram, €70 per stuk.
Ja, of zo'n fantastische titanium bidonhouder van €200 of €250. Ja, als je het leuk vindt en het geld hebt, moet je het vooral doen. Ja. Het zou beginnen met het artikel ook. Je neem het hele artikel met een korreltje zout.
Dat doen wij hier ook natuurlijk. Ja. Maar als je het
moraal is veel waard.
Het gevoel wat het je kan helpen, hè, je mindset.
Ja, maar een bidonhouder hoeft echt niet meer dan 2 tientjes
te kosten. Inmiddels weet je, ik koop inderdaad, als ik bidonhouders koop, koop ik altijd rond €15.
Ja.
En die, of dat nou van Tax is of die van Elite. Of
BBB, Lisa.
BBB, Lisa. Laat ze allemaal noemen.
Het enige wat die dingen hoeven te doen is zorgen dat je bidonnen niet uitstuitert.
Ik zit wel verschil in, want dat heb ik wel weer inderdaad ervaren in Roubaix. Daar had ik op vrijdag de verkeerde bidonhouders erin.
Ja.
Want ik ben 4 keer mijn bidon kwijtgeraakt.
We hebben in het verleden wel eens een test gedaan. We hebben een hele opstelling gemaakt waarbij we een fiets achterover lieten kukelen.
Ja.
En keken we vanaf welke hoogte die bidons eruit stuiten. Daar zit inderdaad verschil in.
Ja. En dat maakt wel. Hè? Als je dan toch moet kijken van wat voor bidonhouder.
Ja.
Zeker als je ook regelmatig op wegen rijdt.
Ja, dan moet je eigenlijk die hele goedkope van vroeger nemen. Die metalen. Die kun je gewoon een setje geven. Dan maak je ze wat strakker.
Ik had vrijdag een bidonhouder van, ik weet niet meer, wat was van Elite. Daar stuit ze eruit, maar die was te flexibel.
Ja. Er zit ook nog wel verschil tussen de ene en de andere bidon, hè?
Dat klopt, maar ik heb zaterdag de test ook gedaan met dezelfde bidons.
Okay, en die bleven wel zitten.
Dat was een andere bidonhouder van Elite.
Okay.
Ik weet niet welk type, maar ik
had geen bidonhouders van Rijssel dan?
Decathlon
heeft toch gewoon bidonhouders?
Die designen, maar ze hadden op deze fiets hadden ze toevallig Elite gemaakt. 3D-zadels, want dat zien we natuurlijk steeds meer. Het intreden van de 3D-zadel. Ja.
Met 3D geprint. Met
wat is het nut van een 3D-zadel? Ik heb er nu toevallig eentje zitten op de Apex. De fiets van Italië.
Ja, enthousiast over, toch?
Het voelt heel goed. Ja. Het geeft het een mooie balans tussen dat het qua hardheid en comfort.
Ja.
En het idee dat het een beetje vormt naar je achterwerk.
Ik vind zadels super lastig onderwerp, omdat het zo persoonlijk is.
Ja. En ik heb natuurlijk zoveel verschillende zadels waar je op fietst.
Het mooie van 3D-printen is dat je natuurlijk heel specifiek op een bepaalde plek kan je meer demping geven, op een andere plek minder. Je kan het zadel daardoor bijvoorbeeld lichter maken, doordat je weinig materiaal stopt op een plek dat toch niet belast wordt. Alleen, je kan niet zomaar zeggen, dit 3D-zadel is het beste voor iedereen, want er is geen zadel het beste voor iedereen.
Dus dat blijft ook.
Het nadeel van 3D-geprinte zadels is dat ze gewoon waanzinnig duur zijn.
Ja.
Nog, hè?
Rond €400.
Je bent in ieder geval zomaar 250, €300 kwijt.
Ja, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Ongetwijfeld in de toekomst gaan we natuurlijk meer 3D-zadels die ook betaalbaarder gaan zijn.
Ja.
Elektronisch schakelen. Ja, dat vond ik in het artikel ben ik er absoluut niet mee eens. Want ik vind dat wel echt, als je toch geld moet investeren, dat vind ik echt een toevoeging. Natuurlijk, mechanisch schakelen is ook steeds prima. Is helemaal niks mis.
Dat is dus precies waarom je ertussen staat.
Ja.
Mechanisch schakelen is prima. En elektronisch is hartstikke fijn, maar zonder elektronisch kan je heerlijk fietsen. Dat hebben we de afgelopen 50 jaar ook gedaan.
Absoluut. Maar als je dan toch moet kiezen nu bij een nieuwe fiets.
Zou jij daarvoor gaan?
Ja. 100%.
Ja, maar dan niet voor de...
Want die hebben natuurlijk ook in het rijtje de duurste groepen.
Ja.
SRAM, Red of Shimano Durace. Natuurlijk super mooi spul. Hè? Ja. Qua optisch ziet het er prachtig uit. werkt het feilloos, supersnel schakelen.
Maar dat gaat ook op voor de groep daaronder en die kosten heel veel honderden.
De 1 of 5 DI2-groep, als je dan toch moet kiezen wat het in de vorige Alfa groep zit, werkt perfect. Ja. En SRAM, Rijvel, elektronisch. En gelukkig is dat ook veel betaalbaar. Er worden de meeste fietsen nu al uitgevoerd met een elektronische groep.
Ja.
En ook voor je gravelbike. We hebben het ook nog over ultralichte onderdelen. Banden, premium pedalen, topsegment trainers. Elektronische minipompjes. Dat moet je gewoon lekker gaan lezen in het blad.
Ja, lijkt me een goed plan.
Is er nog iets wat jij wil aanstippen?
Nee, volgens mij hebben we het wel gedekt zo.
Ja, en anders worden ze boos dat we veel te lang uitweiden.
Ja, dat we niet hebben.
Nee, gaan we niet doen. Hey, we gaan hem afronden, Edwin. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 92. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen.